Leuk dat je luistert naar ZE-café, de podcast van logistiek.nl die geheel in het teken staat van de invoering van de zero-emissiezones. We gaan in deze serie dieper in op de kansen en uitdagingen die de invoering van de zones biedt. In hoeverre ligt de sector op schema om de deadline te halen? Zijn er voldoende voertuigen beschikbaar? Is er voldoende stroom om al die elektrische bestelauto's en trucks op te laden? En hoe zit het eigenlijk met het aantal laadpalen? Deze en nog veel meer vragen gaan mijn collega Remco Nieuwbroek en ik, Danielle van Hout, voor u beantwoorden in deze podcast.
Te gast zijn Aart Meijlers, projectmanager uitstootvrije stadslogistiek bij gemeente Amsterdam.
Wat je ziet is ook een versnelde verschoning van het wagenpark. En daar doe je het ook voor. Als bedrijven daar nog niet aan toe zijn of een of andere reden, dan is het natuurlijk ook goed dat de voertuigen worden vervangen.
Emma van Bree, coördinerend beleidsmedewerker zero-emissie stadslogistiek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Ja, heel veel bedrijven zeggen echt wel van nou, we willen echt wel werken aan die duurzaamheid. En daar zijn we ook helemaal niet tegen. Ze zien ook dat het moet. Alleen is het soms even zoeken wanneer is het dan een logisch moment om een overstap te maken.
En Wessel Deelstra, Public Affairs adviseur bij Transport en Logistiek Nederland, kortweg TLN.
Als ik straks een wagen koop die een factor 3 ongeveer duurder is dan een normale wagen, kan ik die straks dan wel opladen. Als dat niet het geval is, dan snap ik heel goed dat je als ondernemer erg teleurgesteld bent.
Emma, dan begin ik graag even bij jou. In hoeverre liggen we op schema met de invoering van de zones?
Ja, het ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. In die zin dat we zijn heel hard bezig, maar het is wel echt krap. Wij denken dat het allemaal gaat halen en dat het gewoon goed komt. Maar het is natuurlijk wel zo dat er nog heel veel werk verzet moet worden.
Wat zijn nog andere dingen die moeten gebeuren?
Een hele grote andere project waar we aan werken is het Centraal Loket. Dat is één plek waar alle ontheffingen straks aangevraagd kunnen worden voor alle gemeenten. Dus dat niet een ondernemer naar straks 29 gemeenten volgens nog apart die aanvragen moet gaan doen voor een ontheffing. Dus voor alle type ontheffingen, voor alle gemeenten kan je straks op één plek terecht. Maar dat is best wel een bulk werk.
Zeggen, loop je dan tegen bepaalde uitdagingen aan in dat proces ook? En zo ja, wat voor uitdagingen kom je tegen?
Nou, het is natuurlijk al vanaf het begin een soort poldermodel waar we aan werken. Hè. De afspraak voor de zero-emissiezones komt voort uit het klimaatakkoord. Daaropvolgend hebben we de uitvoeringsagenda stadslogistiek vastgesteld. En dat hebben we met al die gemeenten gedaan. Maar ook met brancheorganisaties zoals TLN, zoals Evo Venedex, de Rijvereniging, de BOVAG. Nou, noem ze maar op. En met hen hebben we echt met elkaar bepaald. Dit zijn de afspraken waar we aan werken en hoe we het gaan doen met elkaar. Dus het is voortdurend één grote afstemming natuurlijk. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over een ontheffing of een ontheffingenbeleid, dan moet je met al die gemeenten overeenstemming hebben. Welke ontheffingen gaan we straks hanteren? En hoe gaan we dat nou beoordelen, zo'n aanvraag? En daar moet je met elkaar overeenstemming over vinden. En dat is soms best lastig en duurt even. Maar tot nu toe komen we er overal uit.
Even over naar jouw aard. Je bent werkzaam in en voor Amsterdam ook onder andere. Ook met de zero-emissiezones daarbij nauw betrokken. Hoe belangrijk is deze zone en de invoer van deze zone voor de stad, gemeente Amsterdam?
Heel belangrijk, want we hebben eigenlijk in Amsterdam hebben we een uitstootvrije agenda hebben we ook vastgesteld, net voor de zomer. En dat is niet alleen een emissievrije zone voor stadslogistiek, maar ook voor brommersnorfietsen. En personenauto's, milieuzone, die gaan we aanscherpen op 2025. En ook taxi. Eigenlijk willen we alle mobiliteit emissievrij hebben richting 2030, te beginnen met zakelijk verkeer.
Ja. Is Amsterdam er al bijna klaar voor?
Wel qua invoering, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Maar je merkt wel ook aan de reacties van dat logistiek, zeg maar in dit geval dus zero-emissie stadlogistiek. Logistiek wordt vaak op één hoop gegooid, zeg maar. Ik maak al een onderscheid tussen bestelauto en vrachtauto. Uitstootvrije zone. Bestaande bestel- en vrachtauto's, die mogen ook nog langer de zone inrijden. Die nuance wordt vaak eigenlijk vergeten. Er wordt eigenlijk gezegd, vanaf 2025 alles elektrisch of alles uitstootvrij. Dat is helemaal niet aan de orde. Mm-hmm. Nee, voor bestelauto hebben we grofweg tot 2028 de tijd. En voor vrachtauto hebben we grofweg tot 2030 de tijd. Dus de bestaande vracht en bestaande bestelauto's mogen tot die tijd ook de zone ingaan.
Ja, Wessel, nou ja, goed, ze komen eraan inderdaad. Hè? Dat duurt nu niet zo heel lang meer. Krijgen jullie veel vragen van wegtransportbedrijven, logistiek dienstverleners over de invoering?
Ja, en die vragen, die moet je eigenlijk in tweeën splitsen. Want in het begin waren dat voornamelijk vragen vanuit leden van wat gaat er precies gebeuren. Die waren inderdaad nog niet helemaal op de hoogte. Ondanks dat wij natuurlijk als brancheorganisatie daar ook een taak in hebben. In je leden hierin meenemen en dit communiceren. Dus daar werken we denk ik heel mooi samen met de verschillende gemeenten die de zone aankondigen. Maar ondertussen gaan die vragen juist de andere kant op. Want dat zijn de vragen van de ondernemers die al begonnen zijn. Dus die al stappen hebben gezet. En die vragen zich af, ja, hoe zit het met die duidelijkheid? En hebben wij straks nog inderdaad de garantie dat alles zo wordt ingevoerd zoals we het hebben afgesproken? Wij hebben auto's in bestelling staan. Maar we willen ook dat de netcapaciteit op orde is. En dat er voldoende laad in vrij is. Dus dat zijn de vragen die we de laatste tijd juist wat meer krijgen. Daar zijn we natuurlijk stiekem wel heel erg trots op. Ik zei het laatst toevallig ergens van, vroeger moesten we best wel zoeken naar leden van, om op onze homepage te zetten met goede voorbeelden op het gebied van duurzaamheid. Terwijl nu kun je elke dag de homepage vullen met leden die stappen hebben gezet. En dat kan heel iets groots zijn van een heel plan van aanpak voor om het wagenpark zero emissie te maken. Of samen een auto zijn gaan testen, zeg maar. Dat is echt heel gaaf om te zien.
Ja, er gebeurt absoluut ontzettend veel. Dat zien wij ook, zeker. Maken ondernemers zich zorgen, heb je het idee?
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat die zorgen terecht zijn. We hebben vanaf het begin af aan gezegd, dat zijn 2-3 trapsraketjes. En het zou zonde zijn om ze niet te noemen, want we zijn er juist heel blij mee. De 3 B's, beschikbaar, betaalbaar, betrouwbaar. En harmoniseren, realiseren, faciliteren. Nou, als die zaken moeten eigenlijk op orde zijn. En dan krijg je ondernemers zover dat ze echt gaan investeren in dat wagenpark. En dat ze stappen durven te zetten. En nu zie je toch dat op sommige plekken het heel erg goed gaat. Kijk bijvoorbeeld naar de beschikbaarheid van zeker bestelbussen. Maar ook steeds meer de vrachtwagens. Dat het daarmee goed gaat. Dat die actieradius is toereikend voor de rondes die ze moeten rijden. En zelfs de tweedehandsmarkt gaat het goed mee. Met de verkoopcijfers. Het bedrag waarvoor je ze kan verkopen. Die wagens die zijn gewoon veel waard. Die zijn goed. Maar nu zitten voornamelijk op die andere randvoorwaarden, namelijk zaken als dus net noemde laadinfrastructuur, netcapaciteit. Daar maken ze zich wel echt zorgen om. Als ik straks een wagen koop die een factor 3 ongeveer duurder is dan een normale wagen, kan ik die straks dan wel opladen? Als dat niet het geval is, dan snap ik heel goed dat je als ondernemer erg teleurgesteld bent.
Verschilt dat dan nog heel erg qua grootte van bedrijven? Wat voor soort vragen je krijgt? MKB versus de Simon Loze bij wijze van?
Ja, je ziet dat die transitie, Aard legt het net al mooi toe, er is een overgangstermijn. Dus je kan strategisch je wagenpark aanpassen. Door te zeggen, deze wagens doen we er nu uit. We bestellen een aantal zero-emissie wagens. Dan doen we de volgende bunch en dan weer de volgende. En zo maken we ons hele wagenpark eigenlijk gereed. Ja, de kleinere, wij noemen dat de KTO'er, de kleinere transportondernemer. Die maakt zich natuurlijk wel zorgen om andere dingen. Want die zit zelf voornamelijk op de wagen. Ja, je hebt al mazzel als die de brief leest van het RDW. Want die is gewoon doodop na de dag werken. Dus inderdaad, dan daarvoor is goede communicatie super belangrijk. Ja, hij zit zelf op de wagen die ook niet kwijt kan. Want die is voor hem van belang voor zijn brood, zeg maar. Dus die zal zich eerder zorgen maken om, ja, wanneer doe ik dat? Wanneer doe ik dat strategisch? Kan ik bijvoorbeeld aanspraak maken op subsidieregelingen? Die heeft echt wel wezenlijk andere vragen. Klopt.
Ja, maar er stond redelijk recent een groot artikel in het FD. Het ging ook over de zones en de ondernemers, hoeveel zorgen er waren. Toch een aantal verraste reacties ook. Mensen die niet op de hoogte waren van de uitzonderingen, et cetera. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dan denk ik dat je op het artikel uit mei, waar ook in mondelingen vragenuurtje vervolgens vragen over zijn gesteld, dat je daarop doelt.
Ja.
Het lastige is dat het best wel een ingewikkeld beleid is. Omdat je hebt een overgangsregeling, je hebt vrijstellingen, je hebt ontheffingen. En hoe leg je dat makkelijk uit? Nou, daar zit in onze communicatie, hebben we er natuurlijk ook over nagedacht. Hoe kan je het, want ook per persoon, per bedrijf en onderneming kan het weer verschillen of dat voertuig wel of niet onder de regelingen valt. In dat artikel specifiek, daar werden een aantal branches genoemd en ook een aantal type voertuigen die juist wel onder de vrijstellingen en ontheffingen vallen. Dus daar zag je ook al aan dat die communicatie of nog best ingewikkeld is, of nog niet goed genoeg, of de mensen gewoon niet heeft bereikt. Dus daar, ja, dat vind ik echt wel lastig. Gelukkig is het zo dat elke keer als daar iets in het nieuws verschijnt over zero-emissiezones, positief dan wel negatief, dat je meteen ziet dat het aantal bezoeken aan onze website op weg naar 6.nl toeneemt. Dat het aantal vragen wat er wordt gesteld toeneemt. Dat andere reacties van brancheorganisaties toeneemt. Dus wat dat betreft helpt het ook om het goed te communiceren hoe het dan echt zit. Dus wat dat betreft ben ik er best tevreden mee dat het veel in het nieuws is.
Wat is jouw beeld daardoor voor de, van de bereidheid van bedrijven om mee te werken hieraan?
Ja, heel veel bedrijven zeggen echt wel van, nou, we willen echt wel werken aan die duurzaamheid. En daar zijn we ook helemaal niet tegen. Ze zien ook dat het moet. Alleen is het soms even zoeken wanneer is het dan een logisch moment om een overstap te maken. En wat natuurlijk lastig is, is dat ze al jarenlang op dezelfde manier hun logistieke planning voeren en hun bedrijfsvoering. Tenminste, veel van die bedrijven, die doen het al jarenlang hetzelfde, hebben gewoon dezelfde routes die ze rijden. En hebben dat al volledig geoptimaliseerd. Ja, dan gooi je ineens dit erin. Ja, dan moeten ze ineens gaan kijken, moeten we dan één op één gaan elektrificeren? Moeten we gewoon onze voertuigen voor een elektrisch voertuig gaan vervangen? Of moeten we eens gaan kijken naar een andere manier van onze logistiek uitvoeren? Dus naar hubs of met andere type voertuigen, kleinere voertuigen in de stad. Of over het water in plaats van alles per definitie over de weg in die grote voertuigen. Dat zijn best wel dingen waar je eerst naar moet kijken, maar wat gewoon echt ingewikkeld is. Zeker als je die kleine ondernemer die Wessel ook net noemde hebt. Ja, die zit gewoon de hele dag op de vrachtauto en dan komt dit er ook nog bij. Ik snap dat dat echt wel een opgave is. Maar daarvoor leunen we ook echt wel op de brancheorganisaties om daar die communicatie goed op te pakken. En gemeenten. Dus eigenlijk komt het vanuit verschillende kanten, als het goed is, toch echt wel bij die ondernemer terecht.
En wordt er in je ogen te lang gewacht door ondernemers of bedrijven?
Nou, dat vind ik een lastige vraag, omdat ik niet voor hen kan spreken. En wat zo is dat we deze afspraken al best wel lang hebben. Vanuit 2014 al heb je de eerste Green Deal zero-emissie stadslogistiek. 2019 het klimaatakkoord. Maar ja, de reguliere Nederlander die heeft echt niet het klimaatakkoord gelezen. Dus dat snap ik ook. En je ziet dat het gewoon richting 2025 steeds meer steeds prangendere vragen worden. Ik denk dat er nog steeds wel hoop is van het gaat niet door of zo. Bij sommige ondernemers. Of ik val toch wel onder ontheffing. Of voor mij gaat het echt niet gelden. Dat kan simpelweg niet. En dan heb je wel het risico dat je te lang wacht. En straks in 2025 echt de stad niet meer inkomt. Ja, of wel inkomt, maar boetes krijgt. Dus dat is wel zorgelijk. En daarom proberen we ook al. Zijn we nu al echt bezig met het intensiveren van die communicatie. Wat Aart ook al vertelde. Hè, vanuit Amsterdam. Vanuit de brancheorganisaties. Webinar vertelde jij ook al dat vanuit TLM wordt georganiseerd. Ja. Dus vanuit alle hoeken. Targeten we echt de ondernemer om wel die overstap te gaan maken, want ze gaan door.
Ja, want als voorbeeld, bestelauto's die zijn pakweg tussen 80% en 90% emissieklasse 5 of emissieklasse 6. Betekent dat je in 2025 nog helemaal niks hoeft te doen. Dus we bouwen ook die campagne op, zeg maar, om eerst bewust te worden van, hey, wat zijn de regels nou? En we raden de ondernemers dus ook als eerste aan, doe even een kentekencheck. Zeg maar van, hey, vul je kenteken in en dan kan je precies zien wanneer je wel de zero-emissiezone in mag of niet. En tot wanneer dan wel. Zodat de mensen echt bewust kunnen zijn van, hey, ik hoef mijn bestelvoertuig of mijn voertuig nog niet gelijk te vervangen. Maar wanneer dan wel en hoe bouw ik dat dan op? En dan kan je daar ook je financieringsplan, zeg maar, bij naast leggen. Maar ook je laadinfra en je benodigde in relatie met die netcongestie, wat ik straks noemde.
Daar proberen wij als branche overigens ook aan bij te dragen door met trainingen te komen voor onze leden. Zodat zij inderdaad dit rekensommetje, wat het toch wel is, gewoon goed kunnen maken. En dat ze inderdaad zien van oké, het is rendabel als ik het op deze manier doe. Daar hebben we als branche ook een rol in en die pakken we ook op.
Best wel over naar jou inderdaad, ja. Je had het woord, dus dat is een goede timing. Want ik was inderdaad ook wel benieuwd, hè. We hadden het net over onduidelijkheid. Nou, die regels zijn natuurlijk alles behalve nieuw, maar ze komen er nog aan. Ja. In hoeverre is er onduidelijkheid ook over bijvoorbeeld overgangsregelingen, uitzonderingen, misschien ook wel de regelgeving die ingevoerd gaat worden, hoe dat precies in elkaar zit. In hoeverre merk jij dat en komen die vragen bij jullie daarover binnen?
Mooi is eigenlijk dat er dus niet heel veel onduidelijkheid zou moeten zijn, want we hebben hele mooie afspraken gemaakt. Dus wij zijn wel blij dat er, en zeker wat Emma net ook al noemde, een centraal loket is voor bijvoorbeeld zaken als ontheffingen, dat we alles harmoniseren. En dat we dus heel duidelijk zijn, oké, dit zijn de regels en daar moeten jullie het mee doen. En dat voor ons is dus ook heel belangrijk dat gemeenten niet daaraan gaan schuiven. Niet op eigen houtje dingen gaan doen. Blijf geharmoniseerd. En dat is eigenlijk ook iets wat we kunnen leren van de milieuzones. Daarin ontstonden er heel veel verschillen per gemeente. En dat was inderdaad heel erg onduidelijk. En toen kregen we heel veel vragen binnen van ondernemers. En die lessen moeten we eigenlijk leren. En dat lijken we ook te doen met de invoering van de zero-emissie stadslogistiek.
Maar je noemde net al even ook controle, beboeting. Hoe gaat dat precies inderdaad opgezet worden, zeg maar. En is dat gelijk vanaf het eerste moment dat als je dan de binnenstad binnengaat met een wat oudere dieselbus bijvoorbeeld, dat je dan gelijk een bon op de mat krijgt? Of hoe moet ik dat zien? Hoe wordt dat ingeregeld?
En misschien dat we beter aan Aard kunnen vragen, want de gemeenten zijn degene die dat dus doen. En wat ik weet van alle gemeenten is dat ze eigenlijk met ANPR-camera's gaan handhaven. Maar misschien dat jij nog meer kan vertellen over de details.
Want 31 december volgend jaar, dan schakelt hij over om 12 uur?
De borden schakelen over, ja. Niet de beboeting. Want net zoals wij ook uit de milieuzone hebben geleerd, het is natuurlijk altijd wel handig om een soort overgangsfase te hanteren. En in dit geval 4 maanden. Dus vanaf 1 april gaan we dan zeg maar echt handhaven. Dus vaak doen we dat ook nog met een waarschuwingsbrief, zeg maar, als we in die eerste 4 maanden. Als je de zero-emissiezone dan ingaat, dan krijg je een brief op de mat van: oké, we hebben geconstateerd dat u hier bent geweest. Let op, u krijgt nu geen boete, maar als u na 1 april daarin gaat, dan krijgt u wel een boete. Dus op basis daarvan is er ook een soort een andere soort bewustwordingscampagne, dan wordt die wat steviger, zeg maar. Daar hebben we ook hele goede ervaringen met de milieuzone in.
We hadden het net even over de overgangsregelingen ook. Nou, die zijn in principe duidelijk, maar nog niet lang niet bij iedereen misschien 100% duidelijk. Van de week was het inderdaad ook weer, moeten kleinere ondernemers zich daar dan ook aan houden. Hè? Hoe kijken jullie vanuit TLN ook naar die overgangsregeling die er is, zowel voor vrachtwagens als voor bestelauto's? Zijn die akkoord voor jullie? Zeggen jullie, daar kunnen wij prima mee leven? Of zou je zeggen, misschien moet je dat nog voor bepaalde doelgroepen wat opschuiven?
Nou, dit is een hele, hele interessante discussie. Goed om te voeren. Ik denk ook dat je bij ons aan het juiste adres bent. Want wij hebben een hele hoop leden die al massaal hebben geïnvesteerd in zero-emissie stadslogistiek. Dat zijn niet investeringen van even één laadpaaltje aanvragen bij de gemeente en klaar. Dit zijn echt forse bedragen. Dit gaat om tonnen die er worden geïnvesteerd door onze leden. En die doen dat ook al. Dat noemen wij ook de koplopers. Zo heb je de gemeenten die de koplopers zijn. Nou, Amsterdam, mooi voorbeeld van. Maar wij hebben ook leden die absolute koplopers zijn. En die hebben al hele grote stappen gemaakt. Van de aanschaf tot wagens, tot de verduurzaming van hun bedrijventerreinen. Waar ook dan laadfaciliteiten zijn met de goede aansluitingen. En als je nu tegen die bedrijven zegt, je buurman die nog niks heeft gedaan, die kan gewoon straks ook naar binnen. Ja, dat wordt een heel oneerlijk speelveld. Dus je krijgt, als je daar nu aan gaat veranderen, dan verander je de spelregels tijdens het spel. En dat is voor ons absoluut niet wenselijk. Wij zijn, zoals ik net ook al aangaf, heel erg gebaat bij dat stukje duidelijkheid. En op deze manier wordt het alleen maar onduidelijker. Want wij hebben ons ook gecommitteerd aan deze regels. Dus dat zijn de regels die wij ook verkondigd hebben de hele tijd.
Onlangs zei Walter Ploos van Amstel, daar was ik ook wel door getriggerd. Die zei, dieselprijzen liggen natuurlijk in principe gelijk voor iedereen. Maar als je inderdaad gaat elektrificeren en je hebt een groot eigen terrein en je eigen laadpalen, kan de ene partij misschien voor de helft van het geld laden dan wat een andere kleinere partij doet die het niet op eigen terrein kan. Creëer je daarmee ook niet een soort oneerlijk speelveld?
En dan moeten we denk ik zo meteen ook eventjes naar Emma kijken. Maar er wordt wel heel hard gewerkt, ook aan verschillende contractvormen die er zijn op het gebied van netaansluitingen. Dus dat gaat dan om groepstransportovereenkomsten en tijdgebonden overeenkomsten, waarbij daar ook aan gewerkt wordt aan dat, die zaak. Ja. Ja. Ja.
Emma, kan je daar wat meer over vertellen?
Het is natuurlijk sowieso anders voor een ondernemer die niet een eigen terrein, geen eigen terrein heeft. Dus dat is natuurlijk lastig. Dat speelveld kan je nooit 100% gelijk trekken. Maar je kan daar wel op een slimme manier naar kijken. Dus ook in je logistieke planning kijken. Kan ik 's nachts laden of moet ik overdag laden? Moet ik tussendoor laden langs die snelweg? Wat per definitie duurder is. Of kan ik een laadpaal bij mij in de buurt aanvragen, waar de prijzen heel anders weer liggen? Of kan ik misschien samenwerken met een bedrijf bij mij in de buurt, die juist 's nachts capaciteit over is, waar er niks staat, om daar misschien te gaan laden? Dat is natuurlijk iets wat ook met netbeheerders nog in vorming is, hè, om dat soort contracten toe te laten, dat je je stroom deelt dan ook weer met anderen. Dus dat is nog best wel ingewikkeld, maar daar wordt wel door netbeheerders heel erg naar gekeken, van wat voor contractvormen kunnen we gaan aanbieden die hierop aansluiten. En als je het hebt over gelijk speelveld, kan je ook bijvoorbeeld kijken naar subsidies en hoe daar onderscheid wordt gemaakt tussen de kleine, de middelgrote en de grote ondernemer. Is dat sowieso het geval is dat kleine ondernemers een hoger subsidiepercentage krijgen. Zowel in de CEBA voor de bestelauto's als in de ANZ voor de trucks. En straks zul je daar ook nog in subsidies voor laadinfrastructuur een verschil in gaan zien.
dan trek ik hem misschien nog ietsje breder. Maar het is ook belangrijk om ons te realiseren dat verduurzaming en duurzaamheid, dat kost iets. Dus voor de ontvangende kant, ja, die moet ook zich realiseren dat die goederen dan op een duurzame wijze bij hen of haar worden gebracht. Dat is iets waard. En op dit moment is dat, ja, vanwege alle opstartkosten met wagens, zal dat iets vragen van beide partijen. Maar daar moeten zij dan uitkomen. Ja.
Ja, en tegelijkertijd zie je bij de consument daar ook best wel bereidheid toe. Er is onlangs een rapport gepubliceerd en ook naar de Kamer gestuurd over e-commerce en de keuzes die consumenten daarin maken. En daar is ook echt aangetoond dat de consument het prima vindt om een euro meer te betalen, bijvoorbeeld voor een pakketje als dat volledig CO2-neutraal wordt bezorgd. Dus op zich zie ik daar ook niet grote zorgen of iets dergelijks, dat uiteindelijk niet doorberekend kan worden aan de klant.
En even terug op netcongestie. Netcongestie is eigenlijk net als de file. Het is maar een bepaald deel van de dag wanneer er netcongestie is. Afgelopen jaren bleek men wel van het valt nooit mee, zeg maar. Dus de netcongestiegebieden worden steeds groter. De tijden dat er netcongestie is, het is vaak tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds. En de netbeheerders, waaronder die van Utrecht, maar ook Amsterdam, die willen nu ook tijdelijke contracten gaan aanbieden voor bedrijven die een grotere aansluiting nodig hebben. Met name ook voor vrachtwagens. Als ze dan ook maar niet laden tijdens de piekuren. En voor voertuigen is dat heel goed mogelijk, maar dat kan je gewoon 's nachts doen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een mooie oplossing, zeg maar, om die netcongestie voor mobiliteit op te lossen.
Ja, en het dwingt wel ook om op een andere manier te gaan kijken inderdaad naar je bedrijfsvoering. En dat soort aanbiedingen helpen daar wel in mee, denk ik, om de mindset toch op een andere manier aan te vliegen, zeg maar. Ja,
ja, en eigenlijk nog de stap daarvoor te nemen, want dat is ook, daar hebben we het nog niet al te vaak over. Maar om juist te kijken, moet ik al de kilometers die ik rij wel rijden? We waren vorige week met de staatssecretaris op werkbezoek bij een afvalbeheerder. En die had best wel een mooi project gedaan. Die heeft samen met een concurrent van hem een contract gesloten. Waarbij ze hebben afgesproken, wij gaan samen onze routes delen. Dus die hebben in plaats van dat daar per dag 2 vuilniswagens dezelfde route rijden, maar met wat minder stops, hebben ze gezegd, wij laten 1 gezamenlijke vuilniswagen daar rijden met iets meer stops. En dat kan prima uit. En dat betekende voor deze afvalverwerker dat hij 40% reduceerde van zijn aantal kilometers. Nou, dat is natuurlijk al een mega begin als je kijkt naar überhaupt je business case. Maar ook nog eens als je kijkt wat er dan overblijft, wat je nog wel moet elektrificeren. Die investering is dan ineens ook 40% kleiner. En dus ook je laadinfrastructuur, je laadbehoefte, die is ineens ook een stuk kleiner.
Het allerschoonste is natuurlijk inderdaad minder kilometers. Ja. En dan is zo'n initiatief al hartstikke slim.
Ja.
Wat zijn er nog meer voor initiatieven, denken jullie? Ja, hoe voorkom je dat die lading toch te gesplitst de stad ingaat? En in plaats van in 1 truck heel veel bestelbusjes rondgestuurd worden?
Ja, je hebt heel veel initiatieven. Dat gaat van groot naar klein. Dit is een mooi voorbeeld van een grote afvalverwerker, dus hoe hij het heeft gedaan. Je hebt ook een voorbeeld, of heel veel plekken, hubs. Dat daar dus vanuit 1 bepaald een hub aan de rand van de stad verschillende, bijvoorbeeld horecagelegenheden worden bevoorraad in plaats van allemaal apart. Je ziet het ook in andere sectoren gebeuren. Dat is echt iets wat de markt nu steeds meer aan het oppakken is. Wat ook echt vanuit daar moet komen, want zij moeten daar een goede business case in zien. Maar dat is echt iets wat je op die manier kan gaan realiseren. En dus zelfs dat stuk de stad in hoef je dan helemaal niet meer te doen met je grote vrachtwagen bijvoorbeeld, waar maar 1 pallet misschien gelost moet worden. Dat komt regelmatig voor. Die hoef je dan niet de stad in.
Ja, dit vraagt wel een hele hoop overigens van de transportondernemers. Want een transportondernemer is van nature heel erg efficiënt bezig. De verhalen inderdaad dat er auto of vrachtwagen of bestelauto voor de deur staat met 1 pakketje en weer omkeert, die zijn niet waar. De transportondernemer van nu gaat vol heen en zo vol mogelijk weer terug. Omdat daar de marges in de sector zijn dun. Daar zit voor hem ook de winst om het zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar dat betekent niet dat de verduurzaming van de stadslogistiek kan voor nog extra een extra efficiëntieslag zorgen. En die zit hem inderdaad op bijvoorbeeld het gebruiken en inzetten van hubs. En daarvan zeggen wij, die zitten niet alleen aan de rand van de stad. Ik zou ook zeker niet nu aan Amsterdam oproepen om aan de rand van de stad allemaal hubs uit de grond te pompen. Dat is niet nodig. Kijk heel goed naar de bestaande hublocaties. Wij hebben bij TLN daar een kaartje voor met onze leden die al fungeren als een hub. En dat zijn ook heel vaak gewoon regio hubs. Dat zijn bestaande bedrijven die een zero emissie oplossing kunnen bieden. Ga daarmee samenwerken als transportondernemer. En je hebt je zero emissie, je bevoorrading voor elkaar.
Er lijkt op dit moment ook nog wel een run te zijn op nieuwe, schonere dieselvoertuigen. Hè? Transportbedrijven, logistieke dienstverleners die met een wat oude wagenpark zitten. Die denken, ja, ik moet over, ga ik dat nu doen of ga ik nog even wachten? Die kiezen ervoor toch een nieuwe dieseltruck of nieuwe bestelauto's op diesel. In hoeverre is dat een goede zaak?
Hartstikke goede zaak. Het hoeft niet gelijk elektrisch of emissievrij te zijn. Wat je ziet is ook een versnelde verschoning van het wagenpark. En daar doe je het ook voor. En als bedrijven daar nog niet aan toe zijn of een of andere reden, dan is het natuurlijk ook goed dat de voertuigen worden vervangen. En de regels van de zero-emissiezone zijn op zich duidelijk. En want dat geven ze zelf ook aan. Hè? Nou, dan mogen we er tot 2028 in.
Ja, en een euro 6 is alweer een stuk schoner natuurlijk dan een euro 4, die er ook nog regelmatig rijdt.
Zeker.
Een kwart van het wagenpark is euro 4 of lager, van de bestelbus heb ik het dan even over. Dus als dat naar euro 6 gaat, ja, helemaal prima. Hè? Dat is een stuk schoner in die stad, waar het vaak ook, wat Aart ook al zei, over die luchtkwaliteit gaat. Maar ook over CO2 zie je daar ook al een verbeterslag in. En het is prima om die overgangsregeling op die manier te gebruiken, want daar is hij juist voor ingesteld. En wat je nu vaak hoort is, in 2025 gaat de stad op slot voor een niet-zero emissie. Dat is gewoon niet zo. In 2030, dan pas is de zero-emissiezone eigenlijk pas echt een zero-emissiezone.
Wat wel voor ons heel belangrijk is, is dat gemeenten daarin ook wel een goed voorbeeld geven. Dus dat die zeggen van oké, als wij de kans hebben om het wagenpark te verduurzamen naar elektrisch, dan nemen we ook die stap en dan zetten we gewoon in op full electric wagens. Want zij zijn degene die inderdaad het goede voorbeeld op dit moment moeten geven.
Gebeurt dat niet overal dan?
Nee, niet overal nog. Maar dat zou wel moeten wat ons betreft, ja, ja.
Dan wil ik toch even nog hebben over de aanschaf van wat vuilniswagens in Amsterdam.
Ik zei er maar niks op.
Ik zag het.
Ik dacht wel, je houdt je stil, Aart.
Ik durfde het ook niet te noemen.
Nou, ik wil toch even kort bespreken, want dat ging behoorlijk viral. Dat werd behoorlijk opgeblazen, online in ieder geval. Hoe kijken jullie terug op die beslissing en ook op de aandacht die het kreeg?
We zijn net een groot bedrijf, zeg maar. Dus je kan ook als bedrijf worstel je natuurlijk met zeg maar, de opgave die je hebt van wij moeten volgens de regels die moeten we hanteren, volgens de zero-emissiezone. Dat hebben we in feite ook gedaan. Want voor 2025 moeten de vrachtwagens geleverd worden. We gaan ze tot 2030 gaan we ze rijden. We voldoen aan de regels van de zero-emissiezone, zeg maar. Maar het is niet hoe je het eigenlijk zou willen. Want je wil eigenlijk eerder het goede voorbeeld ook geven. Het is wel een voorbeeld waarvan een andere gemeente ook denkt, nou, dit moeten we maar niet meer zo doen. Het is ook een incident. Dus ik vind ook wel een goed voorbeeld weer naar anderen van, dit moeten we toch niet zo aanpakken. En ook intern zeggen we ook van, dit moeten we niet meer zo doen.
Nee, precies. Je zou het liefste natuurlijk alles ineens naar elektrisch. Maar het laat ook wel de worsteling zien die ook gewoon voor gemeenten er ook is. Hè? En het is een opgave waar we ons met z'n allen aan gecommitteerd hebben. En in principe maakt Amsterdam gewoon gebruik van de regels zoals we met elkaar hebben afgesproken. Maar inderdaad, ja, het straalt niet mooi af naar buiten. Maar om te kunnen zeggen, we kunnen alles in één keer 100% elektrificeren, als er dus, zoals in dit geval, dan geen laadcapaciteit is. Ja, dat gaat gewoon niet. En dan kan je dus kijken naar andere oplossingen. En dit is de oplossing geweest die Amsterdam heeft gekozen.
Want ik had nog een vraag, ook Wessel, over het financiële plaatje. Als je over wil schakelen, zijn subsidiemaatregelingen. Er zijn verschillende voordelen inderdaad waar je aanspraak op kan maken. Hoe kijk jij inderdaad naar die stimulerende maatregelen? Zijn die afdoende?
Nee, helaas nog niet. Dat zagen we bijvoorbeeld met de AZ-subsidie. Een heel goed voorbeeld waar je ook weer het enthousiasme vanuit de sector ziet. Die wordt een paar uurtjes opengezet, die subsidiepot. En die wordt een aantal keer overschreven. En vervolgens moet er geloot worden onder de ondernemers die zich hebben ingeschreven. En eigenlijk is de conclusie die je dan trekt, ja, de ondernemer die je morgen zo bereid vindt om te verduurzamen, wat je heel graag wil, die kan dan niet verduurzamen. Want die heeft geen aanspraak kunnen maken op die pot. Dus wij zeggen, dat blijft een hele belangrijke factor, omdat die prijzen dus inderdaad ook nog relatief hoog zijn. Dus op dit moment is het nog niet voldoende. Wij zijn wel heel erg blij dat die AZ-subsidie gecontinueerd is. Dat we daar nog een tijd gebruik van kunnen maken. Ja.
En verhoogd hè, dit jaar. Ja, precies.
Aangepast. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ja.
Om dat enthousiasme natuurlijk wel zoveel mogelijk ook om te kunnen zetten in actie. Het was eerst 30 miljoen wat beschikbaar was aan het begin van dit jaar. En toen hebben we, doordat er voor 120 miljoen is aangevraagd, zeg maar, hebben we ook wel gezien van nou, daar moet wel meer geld naartoe. Het is natuurlijk lastig te voorspellen hoeveel aanvragen je daadwerkelijk gaat krijgen. Vorig jaar was het bijna 1/3 zeg maar, van wat er nu is aangevraagd. Dus het is heel moeilijk om daarop in te spelen. Maar juist omdat we die actie ook willen belonen, zeg maar, heb ik echt wel mijn hart voor gemaakt om dat te verhogen. En dat heeft veel werk gekost, kan ik ook vertellen. Maar ik ben heel blij met het resultaat.
Ja, super. Dat is echt super fijn. Je hoort hier ook leden over. Dat hoor je echt in alle gesprekken die ze voeren. Gaat door, oh ja, ik heb hem net niet weten te krijgen. Oh ja, gelukkig heb ik wel de aanzetsubsidie gehad. Ja, het is echt wel een stimulans op dit moment.
Ja.
Laatste vraag. Wat wordt de belangrijkste uitdaging om dit tot een succes te maken? Het beginnen bij jou, Aart.
Niet te veel focus op de uitzonderingen. Dat zie je ook wel verschijnen in de media. Het kan nu even net niet. At the end, dus zeg maar in 2028, is gewoon 70-80% van de bestelauto emissievrij, uitstootvrij. Vrachtauto's binnen de zone ook idem dito. En of dat nou 60-70% of 80% is. Nee, de beweging is gemaakt. En we focussen ons heel erg in de media op de uitzonderingen. Maar ondertussen gebeurt er wel een hele hoop over verschoning van de binnenstad. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ik denk dat het enthousiast houden van de enthousiastelingen is. Dus de koplopers die je hebt, die moet je nu echt koesteren en die moet je enthousiast houden. Want als je nu heel erg veel onduidelijkheid gaat creëren, bijvoorbeeld door te hebben over de ontheffingen, de regels, het centrale loket. Als je daar nu allemaal weer scheurtjes in aanbrengt, dan zal je zien dat die koplopers die er zijn op een gegeven moment naar achter zitten en zeggen, ja, ik ga niet meer verder met waar ik mee bezig was. En namelijk het verduurzamen. Nu wacht ik eventjes. Terwijl je die koplopers juist zo hard nodig hebt. Want dat is ook in het kader van communicatie je uithangbord. Zij praten met de andere ondernemers. Dat kunnen wij heel goed doen. Maar uiteindelijk zijn het die ondernemers die ook vooral met elkaar spreken over deze zaken. En als ze elkaar weten het enthousiasmeren, dan gaat het lukken.
Emma, belangrijkste uitdaging in aanloop naar 1-1-2025?
Ik verbaas me eigenlijk dat jullie niet zeggen netcongestie, maar ik vind dit ook
zeggen. Die wilde ik ook zeggen.
Ik vind dit ook hele goeie die jullie noemen. Ja, er is gewoon heel veel werk te doen. En netcongestie is bij mij een hele belangrijke die dagelijks voorbij komt. En het lastige daarbij is dat het best wel een containerbegrip is. Dat het van dag tot dag eigenlijk kan verschillen of je netcapaciteit hebt of niet. Een kilometer verderop is het weer anders dan hier. Dus dat is een super lastig onderwerp waar we eigenlijk wat bijna ongrijpbaar is. En wel een oplossing voor moeten hebben.
Helemaal eens. En het is ook niet zo opgelost. Het is niet morgen. Je kunt niet al morgen stappen maken daarin.
Nee.
Tenminste, je kunt aanvragen. Maar dat is dan de enige stap ook bij wijze van.
Ja, en het kost gewoon jaren om een net te verzwaren.
Ja, absoluut. Hartstikke bedankt allemaal voor dit mooie gesprek. Goede tips, mooie inzichten. Hartstikke bedankt.
Dank.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar ZEKV. De volgende keer hebben we te gast Alexis Fischer van Van der Zijs EV Charging Systems en Sietse Oegema van Oegema Transport. We duiken dieper in het laadvraagstuk. Want zijn er wel genoeg laadpalen beschikbaar? En hoe realiseer je je eigen laadplein voor je onderneming? En wanneer leg je vervolgens al die elektrische voertuigen aan de lader? Houd de website van logistiek.nl in de gaten voor nieuwe afleveringen van ZEKV. En meld je aan voor onze podcast op ons eigen Spotify-kanaal.